Gemeente, kort na het beëindigen van de oorlog in Nederlands-Indië kende men de zogenaamde bruidsvluchten. En daar zit de geschiedenis achter. De jonge mannen die dus weer terug konden keren naar Nederland omdat de strijd gestaakt was, konden kiezen. Ze konden naar Nederland terugkeren. Maar daar was weinig toekomst zo kort na de oorlog. Ze konden ook naar Nieuw-Zeeland gaan. En dan werd hun reis bekostigd. En dan kregen ze daar nog zelfs een stuk land. En was het mogelijk om daar een zelfstandig leven op te bouwen. Veel van die Nederlandse jongens zijn toen naar Nieuw-Zeeland toe gegaan. Maar ja, die zochten tenslotte toch ook vrouwen. En die zochten ze in Nederland. En die vonden ze door brieven te schrijven en door contacten via familie. En dan gingen die meisjes tenslotte, die bruiden gingen naar Nieuw-Zeeland toe. En er werden aparte vluchten voor georganiseerd. Bruidsvluchten noemde men dat. Ik weet dat nog vanuit die tijd. Die meisjes die gingen dus naar mannen die ze nog nooit ontmoet hadden. Die werden de bruid, die werden de vrouw van mannen die ze alleen maar kenden van een foto of van een brief. Ze hadden eigenlijk een man lief die ze nog nooit werkelijk gezien hadden. En over dat soort liefde willen wij vanmorgen spreken. Onze tekst kunt u dan ook vinden in de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. Het 8e vers. Daar lezen wij, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het gaat in deze woorden over liefde tot een ongeziene Christus. Ik wil eerst letten op het onbegrijpelijke van deze liefde. En dan stilstaan bij de enige verklaring voor deze liefde. Dus liefde tot een ongeziene Christus. En eerst het onbegrijpelijke van die liefde. Petrus schrijft een brief aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Wie zijn dat toch, die vreemdelingen, die er overal in dat oude Midden-Oosten verstrooid waren? Dat zijn Joden-christenen geweest, die verstrooid werden in de diaspora. Eigenlijk zijn ze daar al veel eerder naartoe verdreven. Door de oorlogen die gevoerd zijn in Palestina, vooral door het Romeinse leger, ook ten tijde van de Maccabeën enzovoort. Er woonden dus heel wat Joden in Klein-Azië, in die streken die de apostel hier noemt in deze brief. En die Joden die gingen naar Jeruzalem toe om het paasfeest te vieren. En het Pinksterfeest te vieren. En we lezen in Handelingen 2 dat er heel wat waren die toen in Jeruzalem waren, toen de apostel Petrus daar die preek heeft gehouden. Want er staat, er waren Joden, godvruchtige mannen, van alle volken die onder de hemel zijn. Van Cappadocië en van Pontus en van Azië en van Bithynië. Die mensen zijn dus naar Jeruzalem gegaan om daar het paasfeest te vieren. En ook het Pinksterfeest te vieren. En weten we, om de tempelbelasting te betalen. Dat heet in de Bijbel de didrachmen. Dat vroeg men ook aan Jezus. Betaalt uw meester de didrachmen niet, de tempelbelasting niet. Een goede Jood die probeerde dus toch naar Jeruzalem te reizen om daar die feesten bij te wonen en gelijk ook de tempelbelasting te betalen. En toen is er met die mensen iets gebeurd. Toen zijn ze onder de prediking van Petrus tot bekering gekomen. En ze zijn gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En ze hebben een tijd deel uitgemaakt van die grote gemeente die ontstond in Jeruzalem. Maar daarna zijn ze toch teruggekeerd naar waar ze woonden, in de diaspora, in de verstrooiing dus, in Griekenland, Turkije en Albanië enzovoort. Maar die mensen konden niet zwijgen over wat ze met de Pinksterdag ervaren hadden. Die konden niet zwijgen over het heil dat ze gevonden hadden in de Heere Jezus Christus. En ze spraken erover dat Christus betoond had de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. Dat ze geloofden dat Jezus de gekruisigde opgestaan was en dat hij de lang beloofde Messias was. En zo zijn er dus kleine gemeenten ontstaan in al die landen van het oude Midden-Oosten. Vooral ook de grote gemeente van Rome is niet gesticht door een apostel, maar is tot stand gekomen door deze mensen die tijdens hun reis naar Jeruzalem tot bekering zijn gekomen. En toen ze terugkwamen hebben gesproken wat ze in Jezus Christus hadden gevonden. We merken uit de brieven van Petrus, want hij schrijft 2 brieven aan die mensen, dat ze het moeilijk hadden. Hij spreekt over de beproeving van hun geloof. En hij spreekt over de beroving van hun goederen. En dan zegt hij daar iets heel bijzonders bij. Die hebben ze met blijdschap aangezien. De beroving van goederen. Ze werden dikwijls verbannen uit steden. En dan vielen hun goederen ten deel aan de staat of aan andere mensen. Ze hadden eigenlijk dubbele tegenstand te duchten. Tegenstand van hun mede-Jodengenoten. Je werd uit de familie als het ware verbannen als ze Jezus Christus als Messias aanvaarden. En in de ogen van de heiden was je iemand die te bespotten was. Want wie gelooft er nu in een gekruisigde zaligmaker, in een gekruisigde God? En te midden van al deze beproevingen schrijft dan Petrus een brief aan die mensen. En dan blijkt dat die mensen te midden van al die beproevingen hun geloof toch niet verloren hadden. Het blijkt dat deze mensen Jezus Christus oprecht lief hadden. Petrus kon van hen zeggen, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu wel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Hoe is dat toch mogelijk, gemeente? Iemand liefhebben die je nog nooit gezien hebt. Dat is in de ogen van de wereldse mensen een hele vreemde zaak. Christenen hebben een persoon lief die 2000 jaar geleden leefde op aarde. Die ze nog nooit gezien hebben. En die aan een vervloekt kruis is gestorven. Het is dan wel heel bijzonder dat je zo iemand lief hebt. De apostel spreekt over dat bijzondere. En dan zegt hij, en buiten alle twijfel. Er is iets boven alle twijfel verheven. En buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen en is geloofd in de wereld. Dat is toch een groot wonder? En is geloofd in de wereld dat dat evangelie geloofd is. Het evangelie van een gekruisigde die uit de doden zou zijn opgestaan. Dat is de grote verborgenheid der godzaligheid. En daarover schrijft nu ook Petrus. als hij zegt die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Daar horen wij ook bij. Bij degene die Jezus nog nooit gezien hebben. We hebben alleen over hem gehoord. In de kerk, door het lezen in onze Bijbel. Maar wij missen eigenlijk iets wat die mensen die toen leefden wel bezaten. Toen Jezus op aarde was. We hebben de Heere Jezus nog nooit gezien. En daarom zeggen wij dikwijls, had ik maar geleefd toen Jezus op aarde was. Dat zeggen kinderen niet alleen. Dat zei ook de grote man Augustinus. Hij wenste dat hij geleefd had toen Jezus op aarde was. En dat hij hem had kunnen horen en had kunnen aanschouwen. En wij zeggen dat dikwijls na. Wij zeggen, ik wenste wel dat ik had kunnen luisteren naar de prediking van Jezus. Wat zou dat bijvoorbeeld voor mij betekend hebben als ik hem de bergrede hoorde spreken? Dan zou ik toch ook gezegd hebben wat al die mensen zeiden. Nog nooit heeft een mens tot ons gesproken, gelijk deze mens. Wij zeggen, ik wenste dat ik toen geleefd had, toen die bloedvloeiende vrouw Jezus aan kon raken, toen die Canaanese vrouw tot hem gaan kon, toen al die melaatsen en al die zieken tot hem konden vluchten om genezing te ontvangen. We zeggen misschien, ik zou wensen dat ik erbij geweest was. Toen Jezus staande op dat grote feest, toen verhief hij zich heen staan. En toen riep hij, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. We zeggen, dan zou ik uit de menigte tot hem gegaan zijn. En ik zou gezegd hebben, Heere, ik heb dorst. Ik dorst naar vrede en naar vergeving van zonde. En misschien zegt u, ik zou wensen dat ik hem gezien had op de berg Tabor, zoals Jacobus en Johannes en Petrus hem toen zagen, en dat ik die stem gehoord had. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat zou toch een eind gemaakt hebben aan al mijn twijfelingen. Dan zou ik zeker geloofd hebben dat Jezus de Zoon van God en de Messias is. Of misschien zeggen we zelfs, ik zou wensen dat ik gezien had hoe hij hing aan het kruis. En hoe hij daar het offer voor de zonde bracht. En hoe hij van het kruis bad, Vader, vergeef het hen. Zij weten niet wat zij doen. Ja, we zouden zeggen, ik zou wensen dat ik hem ontmoeten had. Zoals de discipelen hem ontmoet hebben... op die eerste Pinksterdag, dat hij zijn littekenen toonde, de bewijzen dat hij het was, dat hij sprak van vrede en de schriften uitlegde. O gemeente, als we denken aan al die gezegende voorrechten die mensen hadden, die leefden toen Jezus op aarde was, dan zouden wij wensen dat ik toen ook op aarde geleefd had. En we denken dat het toen veel gemakkelijker was om in Jezus te geloven. Maar indien u zo denkt, dan maakt u toch een grote vergissing. Dat schijnt op het eerste gezicht niet zo te zijn. Maar het is eigenlijk een dwaling. De eerste dwaling is om te denken dat het lichamelijk zien van Jezus en het hem echt kunnen horen spreken en wonderen verrichten, dat ons vast en zeker tot bekering en geloof zou gebracht hebben. Maar hoeveel mensen hebben dat niet gezien? Hoeveel mensen hebben hem niet gehoord? en zijn wonderen van heel dichtbij gezien. Maar toch geloofden zij niet. En dan is er nog een tweede dwaling. En die tweede dwaling is dat we denken dat het toen veel gemakkelijker was om te geloven. Maar ik geloof niet dat het toen zo gemakkelijk was om te geloven. Om te geloven dat die verachte, diep eenvoudige Jezus van Nazareth, dat hij de grote beloofde koning, dat hij de Messias was. Dat was echt niet zo eenvoudig. Want wat zagen die mensen? Ze zagen toch alleen maar nederigheid en alleen maar armoede. Ze zagen geen pracht en geen praal. Ze zagen een Jezus in diepe vernedering. Een Jezus die zei: vossen hebben holen, vogelen des hemels nesten. De Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen zal. Hij bezat geen eigen huis. Hij was afhankelijk van de gastvrijheid van anderen. Het was zoals Jesaja zegt. Hij had geen gedaante en geen heerlijkheid. En als we hem aanzagen, was er geen gestalte dat we hem zouden begeren. Hoe moeilijk was het voor een Jood die altijd gehoord had: onze Messias is een geweldige koning in majesteit en in heerlijkheid. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Om te geloven dat die nederige Jezus van Nazareth die Messias was. En vooral toen hij stierf op Golgotha. Wat was het toen moeilijk om te geloven dat hij de Messias was. En hoe was hij gestorven? Roepende: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Je hebt misschien wel eens gehoord van Albert Schweitzer. Die zegt dat hij zijn geloof verloren heeft. Toen hij aan die woorden dacht. Want Jezus stierf, zouden we kunnen zeggen, als een mislukte Messias. Hij stierf roepende: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nee, gemeente, we vergissen ons. Als we denken, toen was het gemakkelijker om in Jezus Christus te geloven. Het blijkt dus dat de mensen die wel geloofden dat die Jezus de Messias was, dat die mensen iets hadden wat de andere mensen niet hadden. Ze hadden iets wat hen deed uitstijgen boven al die mensen die met Jezus spotten en die hem verachten en die Barabbas kozen boven Jezus. En wat hadden die mensen nu? Laten we luisteren naar wat Petrus schrijft. Hij zegt: de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wat hadden die mensen? Wat hadden zij boven de anderen? Als we goed onze tekst lezen, dan lezen we: maar gelovende. Ze hadden het geloof. En dat deed hen boven de anderen uitstijgen. Dat deed hen in de nederige Jezus, in de man van smarten, de koning van Israël en de lang beloofde Messias zien. Het geloof maakte het onderscheid. De verlichting van de Heilige Geest die door het geloof aan ons wordt medegedeeld. De Bijbel noemt dat een gave. Een gave van God. Er zijn veel gaven van God, maar niet één gave wordt in de Bijbel zo geprezen als de gave van het geloof. En Paulus schrijft, u is het gegeven om in Jezus Christus te geloven. Een gave, wat een gezegende, heerlijke gave. Dat is de enige verklaring van de liefde tot een ongeziene Jezus. En daarop letten we dan in de tweede gedachte. Petrus schrijft over mensen die Jezus niet gezien hebben en nochtans lief hebben. En die zich hebben verheugen met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Nu had Petrus Jezus zelf wel gezien. Hij is getuige geweest van alles wat Jezus gedaan en gesproken heeft. Van zijn diepe vernedering, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart. Maar de Joodse christenen, die in Klein-Azië woonden, hadden dat niet gezien en niet allemaal meegemaakt. En toch hadden ze Christus lief. Ja, zelfs zo lief dat zij smaad en vervolging en verlies van hun goederen, uitstoting uit de familie, uitwerping uit de synagoge en zoveel andere dingen verdroegen. En Christus bleven lief hebben. Hoe kan dit? Petrus zegt in de welke gij nu, hoewel heb niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een heerlijke en een onuitsprekelijke vreugde. Het geloof is het geheim. Wat is geloof? En welk geheim draagt geloof met zich mee? Geloof is die bijzondere gave van God. En het is een gave die kennis geeft. Kennis geeft van Christus. Een kennis die de kennis van een gewoon verstand ver te boven gaat. Die ons kennis geeft van de zaligmaker, zoals Johannes schrijft. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des eengeborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Een bijzondere kennis dus brengt het geloof. Gemeente, het zou ons gegeven kunnen zijn om in Bethlehem te wonen. Ten tijde toen Jezus daar geboren is en neergelegd werd in de kribbe. Maar als we niet meer hadden dan dit, ik denk dan zouden wij ook niet verder komen dan de meeste mensen in Bethlehem. Die verwonderden zich wel, maar niemand ging naar de kribbe om te kijken of daar werkelijk de Messias geboren was. Het zou ons gegeven kunnen zijn om Jezus te horen preken, om hem die machtige bergrede te horen uitspreken en die prachtige gelijkenissen over de verloren zoon en het verloren schaap en de verloren penning. En als we dan thuis kwamen, dan zouden we zeggen, nog nooit heeft een mens zo gesproken zoals deze mens. Maar als dan Jezus zou spreken over bekering en geloof, en zou spreken over de noodzaak om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, en met al afgoden en zonden te breken, ik denk dat we dan, zoals die mensen uit Johannes 6, spoedig aan hem geërgerd zouden worden. En zouden zeggen, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? We zouden het lege graf kunnen hebben meegemaakt. We zouden als de soldaten hebben kunnen zien dat een engel de steen wegrolde en dat er een aardbeving geschiedde. Maar dan zouden we op zijn best met schrik van het graf wegvluchten. Maar dat zou ons niet tot geloof in Christus brengen om bij hem onze zaligheid te zoeken. En zo kan een mens grote historische kennis bezitten en rechtzinnig zijn in de leer en precies weten hoe God een mens bekeert, maar tot de liefde tot Christus missen. Toch missen wat hier Petrus schrijft, de welke hij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu gewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Maar gelovende, dat is de verklaring voor dit grote, nooit te begrijpen gebeuren, dat men een Jezus lief heeft die men nog nooit heeft gezien. Het geloof. Ja, wat is het geloof, gemeente? Natuurlijk, we kunnen erover praten wat het geloof is. En misschien kunnen we hele redenvoering over afsteken. Maar wat zegt de Bijbel daar nu van? In Hebreeën 11 vers 1 wordt gezegd wat het geloof is. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is het geloof. En als je naar die omschrijving van het geloof luistert, dan merk je al direct dat gaat mijn denken te boven. Een vaste grond van de dingen die je hoopt. En een bewijs van dingen die niet te zien zijn. Dat is het geloof. In het hart van gelovigen is een grote werkelijkheid aanwezig. Dat de hemel werkelijkheid is. En dat de hel werkelijkheid is. En dat de ziel van de mens werkelijkheid is. En dat God werkelijkheid is. En dat we eens voor God zullen staan werkelijkheid is. Al deze dingen, die worden door het geloof een werkelijkheid. Een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. De wereld zegt, ik geloof niet in de hel. En ik geloof niet in een ziel. Hoe komt het dat een waar gelovige zo vast gelooft in een ziel, in God en in de eeuwigheid? Dat komt allemaal door het geloof. Dat is de kracht van het geloof. Dat maakt de onzienlijke dingen werkelijkheid voor ons. We hebben Christus met onze natuurlijke ogen nooit gezien. En al leefden we toen Jezus op aarde was, we zouden toch geen heerlijkheid in hem gezien hebben. We zien dan pas heerlijkheid in hem als dat dierbaar geloof in ons hart wordt gewerkt. Gemeente, dat leert ons dat het geloof een bovennatuurlijke kennis met zich meebrengt. Het doet ons iemand liefhebben die we nog nooit hebben gezien. Dat is toch iets wat onze natuurlijke vermogens te boven gaat. Jezus zei, niemand kent de Zoon dan de Vader en die de Vader wil openbaren. De kennis van het geloof overtreft alle verstandelijke en historiële kennis. Het is een grote fout om te zeggen, kennis bezitten we al. Nu moet er alleen nog geloof bij komen. Nee, we bezitten geen kennis. We zijn verduisterd in het verstand en we kennen de dingen van Gods Koninkrijk niet. Het dierbaar geloof, dat geeft ons kennis. Een kennis die de verstandelijke kennis overtreft. En waarin overtreft nu de kennis van het geloof de verstandelijke kennis? Dan schrijft Jacobus: het geloof is door de liefde werkende. Het overtreft de historiële kennis, want het is een kennis gemengd met liefde. Een kennis die de historische kennis ver te boven gaat. Een kennis die Christus aan ons hart dierbaar maakt. En die het vervult wat Petrus schrijft: u dan die gelooft, is hij dierbaar. Het is een kennis, de kennis van het geloof, die niet alleen het verstand verlicht, maar die ons hart inneemt. Het is een kennisgemeente waarin de zoete smaak aanwezig is van de liefde van God geopenbaard in Jezus Christus. Het is een kennis waarin de verwondering aanwezig is dat de Zoon van God uit de hemel wilde komen om hier te lijden en te sterven. Om onze vloek en de toorn van God te dragen en een eeuwige gerechtigheid te verwerven. Het is dan ook een kennis die alles te maken heeft met de kennis van onze zonde en van onze ellende. Want hoe komt het dat zo weinig mensen heerlijkheid zien in Christus? Dat er zo weinigen zijn die bereid zijn om alles te verkopen om die parel van grote waarde te mogen te bezitten. Omdat zo weinig mensen echte kennis hebben van hun zonde en van hun ellende. O, wat beseffen wij maar weinig wat het zeggen wil een ziel te bezitten. En wat begrijpen er maar weinig van dat we gezondigd hebben, dat we Gods heilige geboden hebben overtreden en dat we boven dat alles ook zijn evangelie nog hebben veracht. Wat voelen we weinig van onze diepe nood en diepe ellende, dat we zonder Jezus voor eeuwig verloren zullen gaan. Bij de kennis van het geloof hoort die kennis van onze zonde en van onze ellende. Want dat echte geloof, dat vind je altijd in een boetvaardig en in een vernederd hart. En dat uit zich in hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus. Maar het komt vooral openbaar daarin dat het Jezus dierbaar maakt aan ons hart. Wanneer je de last van je zonden gevoelt en wanneer je daar echt onder gebukt gaat, en als God je dan in het geloof laat zien op het Lam Gods, dat al die zonden gedragen en weggedragen heeft, wat maakt dat Lam Gods dierbaar aan ons hart? En wanneer je gevoelt God door je zonden zeer vertoornd te hebben, en dat je na zijn rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdient, maar je ziet dan hoe Christus die straf heeft gedragen en zich gegeven heeft tot een verzoening aan het vervloekte kruis. Wat maakt dan dat Christus dierbaar aan ons hart? Het hoort echt bij elkaar, gemeente. De kennis van jezelf in je zondigheid en vloekwaardigheid, en de kennis van Jezus in zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid. Dat zijn de mensen voor wie de Heere Jezus dierbaar is. En zulke mensen heeft dan ook de apostel Petrus op het oog als hij schrijft: de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, U verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wat is dat een onbegrijpelijk wonder. Om zo een Jezus die je nog nooit gezien hebt, lief te hebben. En wat voor soort liefde is het? We lezen, een liefde met blijdschap. En u verheugt met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. O, wat een zegen om zo Jezus te kennen. Wat een zegen om te weten, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Laten we daar nu samen eerst van zingen. Uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten en wat er verder volgt. Gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Daar moet je jezelf aan toetsen. Hoor je daarbij bij die mensen die niet gezien hebben en die toch Jezus Christus lief hebben. Jongens en meisjes, jullie denken wel eens, was Jezus nog maar op aarde? Dan ging ik beslist naar hem toe. En dan werd ik wel een van zijn discipelen. Maar dat kan nu toch ook? Dat kan nu toch ook? Je kunt nu toch ook tot hem gaan? En je kunt nu toch ook zeggen, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Geloof je dat? Dat je tot hem kunt gaan op je slaapkamer. Als je daar de deur achter je dicht doet. En als je dan alleen bent en je knieën buigt. En tot hem zoekt te vluchten met je zonden en vraagt om bekering en om vergeving. Je kunt ook nu tot hem gaan. En gemeente, wat denkt u? Wat denkt u nu? Over het volgende. Jezus is niet meer op aarde. Hij is ten hemel gevaren en hij zit nu aan Gods rechterhand. Hij is ver af en hij is ook onzichtbaar voor ons. Wat denkt u nu? Wanneer nu een mens, bedroefd over zijn zonden, vrezende voor Gods toorn die hij verdient, wanneer nu zo'n zonde verslagen en schuldig bij het kruis van Golgotha troost zoekt, vindt hij dat kruis dan leeg? Vindt hij dat kruis dan zonder kracht? Of heeft het nog diezelfde kracht als toen Jezus gekruisigd werd? En dat bloed van Jezus, dat toen vergoten werd, heeft dat nu ook nog kracht? Het is vers en levendig, zegt de apostel. Dezelfde kracht als toen het vergoten werd. En wanneer een schuldverslagen mens tot de gekruisigde Jezus vlucht, dan vindt hij het kruis niet ledig. Dan vindt hij daar de troost dat Christus de vloek gedragen heeft die ik verdien en de schuld verzoend heeft die ik bij God gemaakt heb. En dat leert ons, gemeente, dat de christelijke religie een bovennatuurlijke godsdienst is. Een godsdienst die gelooft en zich verblijdt en hoopt op en de liefde smaakt en een zaligmaker lief heeft die men niet heeft gezien. De Heilige Geest brengt Christus dichtbij een schuldverslagen zondaarshart. Brengt hem zo dicht bij ons, dat ook wij zijn heerlijkheid aanschouwen en zien dat hij vol is van genade en van waarheid. En dan is er nog iets waar we over zouden moeten denken. Wat denkt u vervolgens, wanneer Jezus nu op aarde was en preekte? Zou hij dan een andere boodschap brengen dan je nu iedere zondag hoort? Zou hij een heel andere boodschap brengen dan die Gods ware dienaren nu verkondigen? Hij zou spreken over bekering en over geloof en over een brede weg en over een enge poort. En over zijn bloed dat reinigt en wast van alle zonde. En dan tenslotte, hij is niet veraf. Hij zei niet alleen tot zijn discipelen, ik ben met u lieden, al de dagen tot de volleinding der wereld. Maar hij is de ik ben met u. Hij is Immanuel. Hij is God met ons en hij is in de samenkomst van de gemeente. Daar heeft Calvijn de mensen getracht van te doordringen. Dat zegt hij dikwijls, dat Christus present is door middel van de Heilige Geest en door middel van het gepredikte woord in de samenkomst der gemeente. En als er één plaats is waar je bekeerd kunt worden, dan is het in de kerk. En als er één plaats is waar je hem kunt ontmoeten, dan is het in de kerk. En Calvijn zegt dan ook dat Jezus present is in de kerk. En dat daar zijn mantel zo laag hangt dat je die evenals de bloedvloeiende vrouw kunt aanraken. En dat hij ons daar zelfs bidt, laat u met mij verzoenen. Gemeente, liefde tot een onzienlijke Jezus. Toch is dat het merkteken van de ware christen. En het merkteken van het ware geloof. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En waarom hebben ze hem lief? Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Dat vooral. De gedachte daaraan, dat hij hen eerst heeft lief gehad. Dat hij hen gezocht heeft in een tijd toen ze hem niet zochten. Dat hij ze gevonden heeft en terechtgebracht heeft. Die gedachte dat hij hen eerst heeft lief gehad. En zichzelf geofferd heeft op het hout der vervloeking. En een eeuwige gerechtigheid heeft verworven. Dat geeft ons die wederkerige liefde tot hem. Kent u dat? Kent u liefde tot Christus? Hebt u zijn stem gehoord? Kent u zijn ontferming? Weet u dat hij zichzelf heeft overgegeven? En dat ook voor u, voor zo'n zondaar als u bent, dat hij gekocht heeft, niet met zilver, niet met goud, maar met de dure prijs van zijn bloed. Dan zullen we wederkerig ook hem hartelijk lief hebben. En wat zei toen Jezus tot zijn discipelen, toen het daarover ging, over liefde tot hem? Hij zei, indien u mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dat heeft de zaligmaker gezegd. En dat zegt hij ook nu tot zijn kinderen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Die liefde tot Christus, die moet heiligmaking teweeg brengen. Die moet ons hart en leven reinigen van de ongerechtigheid. Die moet onze liefde geven tot God en tot zijn geboden, om in zijn wegen te wandelen. Die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En dan lezen we in de welke hij u verheugt, met een heerlijke en een onuitsprekelijke vreugde. Van de discipelen staat geschreven dat ze verblijd waren toen ze de Heere zagen. Dat is de blijdschap van het hart van een gelovige. Om Christus weer te ontmoeten. In het geloof de ogen op hem te vestigen. Zijn liefde gemeenschap aan je hart te voelen. Innerlijk verwarmd te worden met verwondering. Dat Christus zo één als jij bent, heeft lief gehad en zichzelf voor hem, voor ons heeft overgegeven. In de welke hij u verheugt met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde, zegt de apostel. En dan eindigt hij met een belofte. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat is er als slot aan verbonden. Verkrijgende het einde van uw geloof. Het einddoel van een gelovige. En dat is de zaligheid van zijn ziel. De eeuwige vreugde. Met al Gods heiligen. Met al de engelen. Bij God in de hemel. Dat is het grote goed dat weggelegd is. Voor mensen die in Jezus, die men niet gezien heeft, nochtans lief heeft. O gemeente, zouden we dan niet moeten vragen en bidden. Heere Jezus, toon u zelf aan mij, opdat ik u zien mag. En u dierbaar achten mag en lief mag hebben. Zodanig dat ook op mij van toepassing is. Die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Amen.